Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat geef jij per week aan boodschappen eigenlijk uit? Weet je dat?
Ja, ik heb dat in 2016 voor het laatst uitgerekend en toen gaf ik €175 per week ongeveer uit. En daarnaast nog per jaar ruim €2000 aan delicatessen, wijn, take-out en bloemen.
Dat heb je helemaal uitgerekend?
Heb ik helemaal uitgerekend. Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over budget koken en we zullen uitleggen waarom we een aandacht willen besteden aan koken door minder geld uit te geven en hoe we er tegenaan kijken.
Ja, en we maken het ook praktisch. We hebben bijvoorbeeld de KIS, tips voor kostenbeheersing. Maar natuurlijk ook bijpassende recepten.
En een drankje, Jeroen. Wat drinken we hierbij? Bij dit onderwerp met weinig geld en weinig geld koken.
Ja, bij een onderwerp met weinig geld drinken wij natuurlijk een drankje voor weinig geld. Dus ik zal hem even een glas voor je inschenken.
Nou, we drinken rode wijn. Jeroen schenkt hem in. Zoals je al merken, luisteraars, Dry January, dat doen we niet aan.
Nee. Laten wij aan ons voorbij gaan.
Ja, maar we doen wel aan dry door de week, January.
Ja, precies. Maar dat doen we dry door het jaar, January.
Ja, en we doen minder, maar beter. Dus ik ben heel benieuwd. Deze is en voor minder geld.
Ja.
En is hij ook beter. Ik zal even proeven.
Ja, het is een rode wijn. En waar ik naar op zoek ben gegaan, is een rode wijn die bijzonder betaalbaar is.
Ja.
Dat valt niet mee. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van de Grote Hamersma.
Ja, ken ik veel mensen wel, denk ik. Hè?
Ja. Ja, dat is een boek geschreven door Harold Hamersma en Esmee Langerijs, waarin ze over het algemeen vooral supermarktwijnen, maar ook wijnen beoordelen. En dan geven ze cijfers. En wat wij hier voor ons hebben staan, de Grand Seigneur, is de enige wijn onder de €5 die wel eens een 9 heeft gekregen.
En dit is onder de €5?
Dit is onder de €5.
Want voor de luisteraar, het is een rode wijn. Hij is een soepel wijntje.
Ja.
Hij heeft best een goede neus.
Ja.
Hoe zou je het omschrijven qua...
Ja, het is een Bordeaux-stijl wijn. Dus daar zit een zwart fruit in, ja, kersen en er zit wat hout in. Hij heeft redelijke lengte en ik vind het ik vind hem heel soepel drinken. Hij wordt gemaakt door Pascal Marty. Die was voorheen van Baron Mouton Rothschild.
Rothschild.
Ja. En dus een klassieke Franse wijnmaker, die is in Chili wijnen gaan maken.
In Chili? Is het een Chileense
wijn? Chileense wijn, ja, met Franse stijl. En ja, voor 4,45 kan je hier geen builen aan vallen.
Ja, want het is een heel, een fris wijntje aan de ene kant ook wel. Want hij heeft al een zuurtje, maar niet vervelend. Dus het is echt wel een wijn die bij veel soorten gerechten kan, denk ik.
Ja, hij is veelzijdig. Ik vind hem, hij heeft redelijk wat complexiteit. Dus hij is niet helemaal eendimensionaal. Hij zou wat meer lengte kunnen hebben, maar ja, voor 4,45. Ik heb er even contact over gehad met Esmee en die zei ja, een 9, eigenlijk is vanaf 9 is het pas echt lekker. Daaronder is het allemaal, daaronder is het allemaal net te doen.
Dus ja. Eigenlijk hoef je het boek niet te kopen.
Nou jawel, voor de 9's en up. Ja.
Mooi.
We hebben overigens, je had het net even over de brigade. We hebben ook een leuke afspraak gemaakt met de importeur van deze wijn. Want de leden van de brigade kunnen een doosje bestellen en hoeven dan geen verzendkosten te betalen.
Hey, hartstikke goed geregeld.
Wat waren jouw wisselwasjes, Jonas?
Ja, kijk, ik heb natuurlijk een nieuwe barbecue.
Ja.
En met kersttijd natuurlijk en de kerstvakantie helemaal niks kunnen doen. Net zoals iedereen. Dus ik heb heerlijk veel gebarbecued in
Jij bent
Friesland.
Gaan winterbarbecuen.
Ja, ik heb even slim wat kerstverlichting op het balkon opgehangen. En een lampje waardoor ik in het donker kan kijken. Maar ik heb echt epische spare ribs gemaakt.
Oh ja?
Ja, ik had jou even gebeld van ja, hoe moet je dat dan maken of zo'n ding? Daar moet ik echt wel nog aan wennen. En dat is volgens de 3-2-1 methode. Dus
wat
eerst,
is dat?
Ja, eerst ga je, pak je een rub. Ik heb een rub van de site gebruikt.
Ja.
Ik vond er wel heel veel zout in zitten.
Ja, is een hoogzout rub.
Zo,
ja.
Dat vond ik wel echt confronterend, als ik daar naar kijk. Maar achteraf dacht ik, nou, dit wordt bremzout. Maar dat is dus helemaal niet zo, op een of andere manier.
Nee, het is een droge rub, hè? Dus het merendeel blijft erop liggen, zeg maar.
Ja, precies. Heb ik een nacht mee in de ijskast gedaan. En de volgende dag doe je hem dus op 120 graden.
Ja.
Laat je hem heel zachtjes, laat je hem gaar worden.
Ja.
En dat duurt dan 3 uur. Nou, het idee is 3 uur één bereiding, 2 uur de andere, 1 uur de laatste.
Ja.
Alleen in Nederland zijn de spare ribs van veel jongere beesten.
Ja, en minder vet.
En minder vet. Dus eigenlijk moet je het allemaal een beetje terugbrengen. Want anders wordt het in Amerika is het allemaal veel, dus veel meer Amerikaanse manier.
Ja.
En dan pak je het in.
Ja.
In de mediumfolie. Ik doe eigenlijk ook altijd aan papillot in papier.
Ja.
Omdat het nog veel meer kan stomen.
Mm-hmm.
Met appelsap.
Ja.
En als laatste had ik een eigen barbecue saus gemaakt van Jamie Oliver. Met heel veel verse kruiden erin. Heel veel munt en heel veel koriander. En die heb ik afgelakt. En dan heb ik het laatste uurtje heb ik hem nog. Dus zonder.
Uit de
verpakking even. Ja. En het was zo ontzettend lekker. En wat ik ook had, Jeroen. Ik had een ring of fire.
Kijk. Oh, ik moet dat recept even van jou hebben. Want ik heb ze nog nooit echt goed gekregen.
Nee?
Dus, nee.
Nou, ik was er heel erg blij verrast hoor. Een ander ding is de luisteraar. En nog bedankt daarvoor Jeroen. Die onze Instagram kanaal volgt. Niet ontgaan zijn. Ik ben net jarig geworden. Ik heb de jonge leeftijd van 50 jaar bereikt.
Zeker. Je hebt Abraham gezien.
Ik heb zeker Abraham gezien. Ik heb een sous vide staaf gekregen van Anova. Heeft mijn vrouw helemaal voor me geregeld. Maar ja, ik heb echt geen idee hoe het werkt. Dus ik had een soort van boekje erbij verwacht met hoe moet je het maken.
Nee.
Dat zit er niet bij. Jij zei, dat staat heel erg op de site.
Ja, en de app.
Ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar wat ik wel meteen merkte is, oké, hoe moet ik hier nou mee beginnen?
Ja.
En ik moest ook denken aan veel luisteraars die gevraagd hebben als onderwerp, willen jullie niet een keer sous vide behandelen?
Mm-hmm.
Dus ik heb een beetje eigenbelang. Ik heb het apparaat net. Jij bent er al heel ver mee. Ja. Dus mijn voorstel is dat we dan een aflevering over sous vide gaan maken. Dat jij mij eigenlijk gewoon leert hoe je daarmee moet gaan koken. En dan kan de luisteraar er ook van meegenieten. Is dat een, een
goed idee? Goed idee. Bon plan.
Ja. En ik heb net beneden kwam ik hier en ik heb van jou echt een top cadeau gehad. Ik heb een kippenrotterie gehad. Ja, en de mensen die dat een beetje volgen weten dat dat echt het summum is. Dus, en dat is heel moeilijk aan te komen. Dus daar ben ik je ontzettend dankbaar voor.
Ja, nou met plezier. Ik heb inderdaad mijn best gedaan om het te krijgen. Het grappige is met die kippenrotterie op dit moment. Dat ze, we hebben een aantal luisteraars die daarnaar op zoek zijn. En eigenlijk zodra ze op Marktplaats verschijnen, zijn ze ook meteen weg.
Ja, ik zag door zelfs jou.
Ik zag ze, ja, ik heb er inmiddels 3, nu 2. Ja. Maar ik voorzie wel een kleine run op die rotisseries. Maar goede tip van Jonas, in België zijn ze goed te krijgen.
Ja, daar heb ik dus, want ik was dus ook aan het zoeken. Niet weten dat ik hem van jou zou krijgen. En we hebben elkaar net gekruist. Jij was maar net voor met één. Dus ik had nog, wij belden op naar een verkoper. En zeiden, ja, nee, daar was hier net een meneer met een bril en een baard. En die heette Jeroen inderdaad. Ja. Dus dat was heel erg leuk.
Heel goed.
En jij, wat heb jij gedaan?
Even kijken. Ja, ik heb veel uitgesproken. Wat ik echt even wil noemen is, ik heb een exemplaar gekocht van Tummy Magazine. Dat is een nieuw, culinair magazine. Ik denk 4 keer per jaar gaat uitkomen. Het is zoiets wat eigenlijk in zit tussen een boek en een magazine. Dus een beetje vergelijkbaar met Bouillon. Het wordt gemaakt door Barbara Cerulus en Elise van Itterson. Barbara is een Belgische culinair journalist die ook een podcast maakt over de visdetectieven. Ja.
Oh ja, daar ken ik
wel. En Elise van Itterson is een vormgeefster of een illustrator. En die hebben dus 1 aflevering gemaakt die gaat over schelpen, dus mosselen en oesters en alles. En het is heel aardig, want het is een combinatie van zeg maar achtergrondartikelen.
Ja.
Bijna literair, maar heel mooi vormgegeven. Leest prettig. En recepten van chefs. En die zitten dan zeg maar net onder het sterrenniveau. Dus dat zijn bekende chefs. Maar wel heel goed te doen. Leuke recepten. Mooie foto's erbij. Ik vond echt een aanwinst.
Ja, dus niet snel en makkelijk. Wat je denk ik in bijna alle andere tijdschriften.
Nee, het is niet de allerhande.
Nee. Wat nee. ook prima is, maar...
Nee, dit is echt, dit is slow reading. Nou ja, voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in koken en eten en de achtergrond. En de mensen die naar de kaaspodcast luisteren en mensen die naar deze podcast luisteren.
Leuk zeg.
Ja. Ja. Ze zijn nog te bestellen trouwens, via tummymac.com. Ik zal de link ook even op de website zetten. En er komt de volgende, gaat over heet, dus over pittig, pittige dingen.
Nou, dat is in jouw straatje.
Dat is zeker in mijn straatje.
En verder?
Ja, en verder heb ik rivierkreeftjes gevangen achter mijn huis.
Echt waar?
Ja. Zoals jij weet, maar luister eens misschien niet, woon ik aan het IJmeer.
Ja.
En ik heb dus water achter mijn huis, waardoor kinderen normaal in zwemmen. Een van mijn buurmannen kwam aan met het idee om daar eens wat te kijken of daar geen rivierkreeftjes zaten.
Ja, want er zijn er veel hè, in en rond Amsterdam.
Ja, en toevallig had ik ook net de visdetective podcast geluisterd. Die ging over rivierkreeftjes.
Ja, wat lachen je.
Want het zijn inderdaad invasieve exoten. Toen dacht ik, nou, ga maar eens kijken of we die kunnen vangen.
En?
Dat ging goed. Ja, ik heb er 3 of 4 inmiddels gevangen.
Oh, wow, joh.
En er zitten er nog weer, ik heb er nog 2 liggen. Dus ik denk dat dat wel als ik dat volume een beetje kan opkrikken, dan zit daar wel een maaltje in.
En hoe bereid je ze dan?
Ja, in eerste instantie gewoon koken. Gewoon 10 minuutjes. Ja, gewoon als een kreeft, maar dan een klein kreeftje. Dus inkokend in zout water. Eerst laat je ze even wat purgeren. Dus je zet ze even in schoon water, dat ze even kunnen leeg poepen. Ja.
Heerlijk.
Ja. En daarna kook je ze gewoon.
Ik bedoel, we denken aan Boris Veldhuis van Zanten. Die ken je misschien ook wel. Ja. Zo'n internetondernemer. En die heeft een eilandje in de Vinkveense Plassen.
Mm-hmm.
En die was laatst, midden in de winter, liet hij een filmpje zien. Dat hij ging snorkelen met een totaal wetsuit aan.
Ja.
En wie gaat er nou snorkelen in de winter? Dan had hij dus ook een onderwatercamera bij zich. Die ging dus handmatig rivierkreeftjes pakken. En daarna lekker op de barbecue.
Ja, want dat is de methode. Je moet ze individueel vangen. Je mag geen fuiken zetten of dat soort dingen. Dus ik zeg even niks over hoe ik ze heb gevangen.
Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan, maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk, dus alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, dat is dus voor niks lekkere visjes of schaaldieren vinden. Dat past natuurlijk helemaal in het onderwerp wat we willen gaan behandelen vandaag. Dat is budget koken. En het is natuurlijk wel een apart onderwerp. Past natuurlijk wel een beetje bij het begin van het jaar na misschien wat duurdere kerstperiode van een beetje uitpakken met eten.
Uh-huh.
Maar waarom wilde jij het hier graag over hebben?
Nou, dat is. Het begon met 1 mailtje een jaar geleden of zoiets. Van een luisteraar die zei: kunnen jullie het daar niets over hebben? Die zei: Ik ben net begonnen met werken. Hè, zit in de eerste baan. En ik hoor jullie allemaal lekkere dingen vertellen. Maar kan je het ook eens hebben over lekker koken voor weinig? Toen kregen we nog een mailtje. En wat wij ook wel uit de conversaties halen met vooral op Instagram. Is dat mensen denken dat wij veel geld aan uitgeven. En dat is niet zo. En ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat ook met weinig geld kan je lekker eten. Want de sport is natuurlijk niet om hele dure ingrediënten. Zoals mijn vader altijd zei, het is heel makkelijk om voor €50 ingrediënten te kopen en dan wat lekkers te maken. Maar de sport is natuurlijk juist met weinig geld wat lekkers maken.
En dat kan makkelijk. En het is natuurlijk, klinkt heel aanlokkelijk om een superduur stukje vlees te kopen. Maar dan kan je ook helemaal laten mislukken. Dus het gaat veel om. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik herken het wel. Ik ben er ook al een tijdje mee bezig. Maar waarom hou je het nou bij? Waarom ben je nou begonnen met dat geld bijhouden?
Ja, dat is eigenlijk begonnen in de dotcom-bubbel. Dat is ook ongeveer 20 jaar geleden. Toen zaten wij in een periode waarin wij, zowel mijn vrouw als ik, voor onszelf waren begonnen. En we het dus even wat krapper hadden. En toen dacht ik van, nou, laten we eens even kijken naar het uitgavenpatroon. En toen bleek ik per jaar ongeveer €12.000 uit te geven aan de Albert Heijn thuisservice, de voorloper van wat tegenwoordig.
Ja, dat kun je makkelijk natuurlijk zien, hè? Want je ziet natuurlijk wat je allemaal besteld hebt.
Je ziet gewoon wat je besteld hebt. En toen bleef ik dat 12 mil te zijn. En toen dacht ik, ja, dat is ook idioot. Met z'n tweeën, ja. Dus toen zijn wij naar Lidl gegaan, toen al. En dat was toen nog veel minder chic dan Lidl nu is. En toen hebben we dat weten terug te brengen naar €6.500.
Ja, ja.
Zonder dat wij, zeg maar, het gevoel hadden dat we erop inleverden qua kwaliteit.
Ja.
Dus sindsdien ben ik kostenbewust en vergelijk ik prijzen. En, En heb ik ook zeg maar het spiel van de supermarkten door.
Ja, ja, want door jou zijn wij de Lidl ook veel serieuzer gaan nemen. Ja. Vooral voor groenten is die echt heel erg goed. Ja. Dus wij doen nu ook niet meer boodschappen bij één supermarkt, maar bij verschillende plekken.
Ja.
Maar we hebben hetzelfde gehad. Zo'n beetje 2009 waren we allebei onze baan verloren.
Ja.
Ook allebei voor onszelf begonnen.
Ja.
Auto tot losgereden. En dat is, niet geleden, was gewoon een olieleiding sprong. En mijn vrouw zat met onze zoon van toen heel klein ergens op de snelweg. En ik moest mijn leaseauto inleveren. En dacht ik, ja, en een klein kind, geen auto, hoe doen we dat?
Ja.
En toen heb ik ook alles tegen het licht gehouden. En ik kom ongeveer op hetzelfde, ook, kwam ik ook uit.
Ja.
We hadden zelf een soort van budget gegeven van €150 per week om naar de boodschappen van te doen. Zijn we ook begonnen met weekmenu's maken.
Ja.
En sinds die tijd ben ik er ook veel bewuster van. Soms ook helemaal niet. Dan laat ik het gewoon los. Maar als je echt goed oplet, dan kan je echt voor heel veel minder kan je goed koken.
Klopt.
Kijk, en als je naar die prijzen gaat kijken. En je gaat bijvoorbeeld in de supermarkt naar de vleessectie.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je dus niet de superdure biologische kip kopen. Maar dan koop je gewoon de plofkippen. En daar heb ik dus wel moeite mee. Want voor mensen die weinig geld hebben en toch ook vlees willen eten. Yeah. Ja, het is zo makkelijk om allemaal shit te kopen. Maar ja, wat moet je anders doen?
Nou ja, kijk, ik denk dat de belangrijkste... Het hoeft volgens mij niet. Er zit een paar kanten aan. Het ene is dat de belangrijkste manier... Kijk, ook biologische kip is natuurlijk niet heel duurzaam. Dus eigenlijk is het gewoon belangrijk dat je gewoon minder dierlijke producten eet. En minder voedselkilometers. Dat je niet in februari groene asperges gaat zitten eten uit Peru.
Nee, maar over vlees. Het is wel zo. Ik eet... wel meer vlees dan jij, denk ik. Ik probeer het wel. Jij bent er iets rigoureuzer in dan wij thuis zijn. Maar ik eet alleen maar... probeer echt goed vlees te kopen. Zover dat kan. Hè?
Dus
waar je de slager kan geloven.
Ja.
Ik heb er nu wel een paar adressen... waarbij ik wel zeker weet dat dat oké is.
Mm-hmm.
Dat is veel lekkerder. Ja. Maar ook echt heel erg veel duurder.
Ja, maar wat wel interessant is... is dat ik heb op een gegeven moment... met een van de grootste groenteimporteurs van Nederland... uitgebreid gesprek gehad daarover... Ook over duurzaamheid. En daar vergeleken we... wij hadden het over een discussie tussen Lidl versus Albert Heijn. En wat je ziet is dat Albert Heijn... Hij ziet natuurlijk wat hij aan inkoopprijs heeft... en hoe dat zich dan verhoudt tot de verkoopprijs.
Ja.
En wat je ziet is dat ze kopen grotendeels dezelfde producten... maar er zit bij Albert Heijn gewoon veel meer overhead op. Dus daar leggen ze dan wel de claim op van duurzaamheid. Maar die claim van duurzaamheid is vaak boterzacht... en dat gaat toch over vertrouwen. En uiteindelijk... is die claim van duurzaamheid natuurlijk gewoon het beste substantiëren... door dingen te hebben waarvan je zeker weet... dat er weinig dierenleed aan heeft gezeten. Dus vegetarisch of vegan zelfs. En dingen waarvan je weet dat ze weinig kilometers hebben gemaakt. Dus die van dichtbij komen.
En dat is ook belangrijk, hè? Want belangrijk. In Frankrijk heb je dat tegenwoordig vaker. Dat je op het label kan zien hoeveel kilometer dit afgelegd heeft. En dan kan je ook wel 3 keer 18 horen krabben... of het nou nodig is om iets uit Peru te laten komen.
Nou ja, dat is het. Dat is het, ja.
Wat is dan budget? Wat is dan budget koken? Waar moet je dan...
hebben we het over?
Wij hebben het gevoel dat we weinig geld uitgeven. Ja. Jij bent dit verder helemaal gaan uitzoeken. Ja. Waar moet je aan denken dan?
Ja, voor ons, voor mannen zoals jij en ik... Is het
mannen opleeft. Ik voel me echt tussen mijn oren helemaal.
Nee. Maar mannen tussen de 14 en de 14 en de 50... daarvoor is het budget... €1,75 per persoon voor de warme maaltijd.
Ja, dat ga je niet. Echt waar?
Ja.
Zo weinig.
En daarmee kan je dat is het minimumbedrag voor een gezonde maaltijd... voor een man van 14 tot 50 in een 3-persoons huishouden. En dat is volgens het Nibud en het voedingscentrum.
En wat is voor kinderen dan?
Ja, dat wordt dan dus minder. Dat zakt dan op een gegeven moment naar €1 of zoiets.
Dus ik moet voor €4,50 een gerecht op tafel zetten voor met z'n drieën bij ons thuis.
Ja, en dat kan. En ik denk dat je dat ook best vaak doet.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is
het voelt
shocking.
Weinig.
Ja,
ja, maar dat betekent dus dat je die tonijnsteaks en die biefstuk, dat je die vaak moet laten liggen.
Ja, doe
en
ik ook al wel hard.
En dat 3 bollen buffelmozzarella ook precies. Geen idee is.
Ja, maar dat zijn dan wel de andere dingen. Dus als je dus, ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Wat de luisteraar niet weet, we hebben dit van tevoren besproken. Want dit kwam dus natuurlijk door die luisteraars, waar we al gemaild en dachten van, is dit een goed onderwerp? Ik vond het echt een super saai onderwerp.
Ja,
en
jij had er geen zin in.
Nou, nee, ik vind het, ik doe het eigenlijk wel, maar jij vond het een heel leuk onderwerp.
Ja, ik vind het leuk.
En dus ik ben heel erg benieuwd, leg mij uit en de luisteraar, hoe je dan budget kan kopen. Hoe moet je dat aanpakken?
Okay. Nou, kijk, budget koken is vooral een kwestie van inkopen en plannen. Het gaat er vooral om dat je je efficiency haalt uit slim inkopen en de dingen goed plannen.
Ja, ja.
En door er iets meer tijd voor te nemen, ook, laat ik zeggen, saaie ingrediënten toch naar een aantrekkelijk niveau bij te brengen. En eigenlijk heb je daarin twee strategieën. Ik noem het al die planstrategie. Je hebt ook nog een andere strategie, dat is last minute improvisatie. Daar kan ik ook nog even wat over vertellen. En daarnaast zijn er ook een aantal hacks die je kan gebruiken om te zorgen dat gerechten die dat witte kool, wat natuurlijk een bijzonder onsexy product is, ja, om dat wel lekker te maken.
Ja, wat ik heel veel eet trouwens.
Witte kool.
Ja, ja. Ja, in Japan is dat echt een ding wat bijna veel geserveerd wordt. Maar er gaat er wel een dressing overheen die het lekker maakt.
Precies, maar dat soort hacks, dus daarmee kom je heel in.
Ja, interessant. Nou, laten we beginnen. Wat doen we als eerste?
Nou, laten we beginnen met plannen. Kijk, ja, we hebben het er al eerder over gehad in Wat schaft de podcast nummer 20, weekmenu. De sleutel tot efficiënt werken is een planning. Want door die planning kan je efficiëntie maken, kan je er ook voor zorgen dat je dingen niet hoeft weg te gooien. Dus wat we daarin hebben besproken is, je plant een week vooruit. Je haalt die boodschappen in één keer en je gaat doen dan wat we noemen meal preppen.
Ja.
Dus je kookt niet alles last minute, maar je doet ook dingen al de avond van tevoren. Of je maakt iets op maandag wat je volgens op woensdag gaat opeten.
Ja, dat laatste doe ik dus bijna niet.
Nee.
Ik ben wel van het plannen, vooruit plannen en ook dus naar meerdere plekken gaan. Heb ook, wat ik al eerder verteld heb, dus een soort van een Trello board waar we alle recepten op hebben staan. Ja. En linkjes naar recepten en dingen. Mm-hmm. Als ik het dus aan andere mensen vertel, die kijken me soms aan van echt? Ja. Ben jij het een week vooruit? Wat saai is dat.
Ja, nou ja, als je dat echt niet wil, is het alternatief dus improviseren. Maar laten we het daar straks even over hebben.
Precies, ja.
Want dat is wel een, dat kan, maar dat is voor gevorderde kokers.
Ja, en dus als je het dus niet doet, dan red je het bijna niet om die 1,75
te halen. Nee, dan red je het bijna niet. Nee, want dan pak je de dingen die snel en lekker zijn. En dan zit je dus heel snel met een biefstuk, gebakken aardappeltjes, een zakje sla en een dressing. Ja, en dan geef je €12 uit voor zijn vieren. Dus efficiënt koken betekent plannen.
Jij prept ook dingen, je bereidt dingen voor.
Ja.
Dat doe je voor gewoon efficiëntie en dus geld besparen.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Kun je een voorbeeld van geven?
Dingen die ik doe zijn bijvoorbeeld de groenten.
Ja.
Kijk, in principe, weet je, vooral knolgroenten zijn natuurlijk helemaal niet zo aantrekkelijk op zich als je ze kookt. Maar als je gaat roosteren, zijn ze een stuk lekkerder.
Ja.
Alleen, roosteren duurt 3 kwartier. Maar wat je prima kan doen, is als je op maandag geroosterde groenten eet, dan kunnen die op donderdag ook weer in een taco. Dus wat ik doe, is ik de bereidingswijze die langer duren, groenten roosteren, bonen koken, die doe ik van tevoren en die bewaar ik in de koelkast als een component om later toe te voegen.
Ja, dus je bent dus niet alleen maar een week van tevoren bezig met bedenken wat je gaat eten, wat je maakt, maar je bent je boodschap aan het plannen.
Ja.
Maar je bent ook al de elementen van de gerechten aan het plannen in de week vooruit. En je
bedenkt
precies met agenda's wanneer je wat doet.
Exact. En je ontdooit dingen ook. Weet je, want ik, als ik groenten rooster, vries ik ze in.
Ja.
En die haal ik dus de avond tevoren uit de vriezer. Dus het is echt wel een routine waarin je al nadenkt, eigenlijk de avond tevoren, gaat nadenken over wat gaan we morgen eten.
Ja, ja. En dus dat doe je het allemaal in het weekend? Of doe je dat preppen?
Dat doe ik soms in het weekend. Weekend is natuurlijk bij uitstek het moment om dat te doen.
Ja, dat doe ik wel namelijk. Bij alle lange dingen die langer duren, dan neem ik dan even de tijd voor.
Ja, maar het kan natuurlijk ook. Ik doe het ook soms na het eten. Zeker als je een maaltijd hebt die je helemaal hebt voorbereid. Dan sta ik toch in de keuken. Dan heb ik de afwasmachine afgeruimd. Dan kan ik net zo goed even wat groenten roosteren. Of even wat bonen koken.
Ja, dat doe ik echt helemaal niet. Kan je wat voorbeelden geven van dingen die, gerechten die heel goed passen bij dat
preppen
en plannen. En dat het echt goed bij elkaar komt.
Ja, nou, wat ik een goed voorbeeld vind is een broodje falafel met hummus en sla.
Dat is heerlijk.
Dat is erg lekker.
Ja, kan je maken.
Maar als je dat kant-en-klaar maakt, red je dat niet binnen het budget. Want
kant-en-klaar toch? Ja. Kant-en-klaar gewoon kopen, tussen hummus kopen.
Want falafel en hummus kant-en-klaar zijn toch, weet ik wat. Falafel kost €2,50 voor een bakje en hummus kost €2. Als je dan nog broodjes en sla erbij hebt zitten en je hebt 2 bakjes nodig, zit je toch weer op een tientje. Ja. Dan ben je al te hoog. Maar als je het zelf gaat maken, dan red je het wel. Want dan ga je die bonen van tevoren weken.
Ja,
en je
die kikkererwten.
Ja, die kikkererwten. En wat je dan dus ook doet, is dan week je die avond tevoren je kikkererwten. Die bereid je de volgende dag als falafel. Bovendien maak je al meteen hummus. En die hummus die kan ook later weer terugkomen in, voor later in de week terugkomen in je menu. En dat bedoel ik dus met preppen, dat je de avond tevoren al die bonen bereidt. Ja. En dat je op de dag zelf je falafel maakt, maar ook je hummus maakt. En die hummus die komt weer terug, want die blijft een week goed in de koelkast.
Ja, ja, en ook die is ook hartstikke goed in te vriezen.
Precies, mij. Ja. Dit komt overigens allemaal uit WhatsApp, de podcast 14. Daarin vertellen we daar uitgebreid over. Maar dat is een voorbeeld van hoe ik prep.
Het is wel zo, want we hebben dat in, wat jij net zei, in die aflevering hebben we dus dit onderzocht. Hè? Wat is een lekkere hummus en hoe maak je die zelf? Ja. En dat is dus los van het vooruitplannen, super simpel.
Ja.
En zoveel lekkerder dan als je het gewoon koopt in een bakje in de supermarkt. En dat vind ik wel wat leuker van, ook van de podcast maken en van dit soort dingen doen, is dat als je een keer dingen helemaal zelf hebt gemaakt, dan kan je ook veel slimmer beslissen, oké, ik koop dat gewoon niet meer. Ik maak het zelf. Ja. En dan is het dus niet meer 10 euro voor een gezin van 5 mensen, maar dan wordt het minder.
Ja, klopt.
Ja, goeie. Heb je nog een voorbeeld?
Een voorbeeld wat ik vorige week heb gemaakt, gehaktballen. Gehaktballen, daar als je de, wat ik daarbij doe, en dat is een kwestie van echt plannen in je inkoop. Ik wacht dan gewoon tot biologisch gehakt in de aanbieding is.
Oh, dat doe je zo, ja.
Ja, ik wacht tot dat. En dat was laatst weer in de aanbieding. En dan koop ik dus meteen 2 kilo. Ik 12 ballen van met jus. Vervolgens vries ik de jus in ijsklontenbakjes. En de ballen vries ik los in. Die leg ik op een plateau in de vriezer. Dan bevriezen ze.
Ja.
En doe ik ze in druk- en sluitzakken. Dan heb ik dus een druk- en sluitzak gevuld met ballen gehakt. En een druk- en sluitzak gevuld met blokjes jus.
Een Ziploc bags.
En die kan je dan dus... En je kan dus of die twee combineren. Ja. Of je haalt dus eruit, weet ik wat, twee gehaktballen en 4 blokjes jus. Maar je kan die jus ook gebruiken als je een keer boerenkoolstampot met rookworst eet en je er toch een koude jus bij wil.
Ja, of als je oudste zoon honger heeft midden in de nacht, dat hij een balletje er even uit kan.
Dat hoeft zelfs niet alleen de oudste zoon. Ook als je om 10:30, ik lust nog wel wat, dan maak je even een broodje bal.
Ja, ja, wat slim zeg.
Ja.
Hey, maar hoe weet je dan die prijzen? Want dat moet je dus wel een beetje in je hoofd hebben.
Ja,
haar erbij of is het gewoon een soort van...
Ik lees gewoon foldertjes.
Lees jij foldertjes?
Ik lees gewoon foldertjes. Ja.
Ik zie dus Jeroen zit aan de keukentafel. Kopje koffie, zonder melk, wat dat haartje.
Ja.
Of een kopje thee. En dan ga je foldertjes en dan ga je ook uitknippen en dat soort dingen.
Ja, mijn lieftallige echtgenote noemt dat mijn vakliteratuur.
Oh ja.
Ja, ja. Oh, dan ga ik lachen, zitten met een stapel foldertjes en dan kijk ik wat er in de aanbieding is. En maar weet je...
Ik dacht dat ik jou een beetje kende, maar dit is echt een...
Dit is een ja, precies. Ik verlies nu, ineens val ik van mijn voetstuk af. Nee,
helemaal niet, want het is wel zo.
Nee, maar het scheelt veel, Jonas. Het scheelt echt veel.
Ja, ik ga je een ander verhaal vertellen, maar dat is even een vriend van mij, ik zal zijn naam niet noemen. Ik denk ook niet dat hij luistert, dus ik mag het wel zeggen.
Ja.
Die is ontzettend van de centen.
Ja.
En als wij altijd uitgingen of zo, dan beheerde hij altijd de pot.
Ja.
Dus als we op windsport gingen, dan was hij altijd degene die de gezamenlijke... Okay. Want dat wist je altijd, gaat altijd perfect.
Okay.
Wordt tot de cent weer dat uitgerekend.
Ja, ja, ja.
Maar als je bij hem ging eten, en vroeger had je nog in de bonus bij de Albert Heijn, zaten er rode stickers op.
Ja.
Dus in het studentenhuis waar hij woonde, deed je de kastjes open. En je wist dat precies welke van hem waren. Want
alle 35% zit.
Ja. Hij ging ook altijd naar de bakker. Hij kocht altijd brood van de dag ervoor. Zei, ja, dat is bijna altijd van de dag ervoor. En dat scheelt de helft.
Ja.
Maar ja, dat werkt dus wel. Kijk, toen moest ik er heel erg om lachen. Maar nu doe ik precies hetzelfde.
Nou ja, ik koop dus ook, weet je, zeker dingen die in de diepvries zitten. Ik heb laatst weer, was de diepvries vis was in de aanbieding. Zacht fruit, groenten, dus spinazie, doppertjes, dat soort dingen. Maar ook dingen die in de ijzeren voorraad horen. Dus pasta. Regelmatig ligt die bij de Albert Heijn in de 2+1. Ja, ik neem dan vaak gewoon 4 pakken pasta mee.
Dat is slimmer. Ja.
En want het scheelt echt. Want ik bedoel, tweede gratis is gewoon 50% korting.
Ja, zeker. Ja.
Dan ben je al een hele stap onderweg van die 12.000 naar die 6,5. Ja, maar dat is het doel, toch?
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Oké, dus dat is dus... Plannen.
Ja.
Plannen en preppen. Dus het gaat verder dan alleen maar de foldertjes. Heb jij gewoon papieren foldertjes? Ik krijg het wel niet aan mijn hoofd, Jeroen.
Ja, wij hebben geen nee-nee-sticker.
Dat weet je niet.
We hebben geen nee-nee-sticker. En overigens zitten ze ook in de apps van zowel Albert Heijn als van Lidl. Kan je de folders nakijken.
Ja, dus jij niet als de kranten op de deurmat valt, ging je naar binnen. Maar als de folders komen, dan wrijf je in de handen.
Nou, dat ongeveer het beeld, ja.
Maar grappig, maf zeg. Oké, heb je het voorbeeld? Je had het net dus over vis in vriesvak.
Ja, diepvries is natuurlijk altijd makkelijk.
Kijk ik nooit naar.
Ja, ik koop...
Gek is dat eigenlijk.
Ik koop mijn vis of bij de visspeciaalzaak.
Ja.
En dan koop ik het in de stad. En dan heb ik 1 of 2 viszaken waar ik naartoe ga. En de rest doe ik niet.
Ja, want vis is moeilijk duur. Is duur vaak. Hè?
Vis is duur. En met vis word je makkelijk besodemieterd.
Ja.
Ik heb ook laatst weer een paar keer gehad dat ik door een visboer waar ik normaal niet kwam. Dat ze ineens per ongeluk 29,95 voor de zalm aansloeg in plaats van 19,95. Overgissing, meneer. Ja. Veel visboeren zijn boefjes. En dat is ook, dat begrijp ik ook wel, want het is zo'n bederfelijk product.
Ja, dat is waar.
Dat als je niet een hele hoge roulatie hebt.
Moet je weggooien.
Dan moet je weggooien.
Ja.
En, maar wat de meeste mensen niet weten, is dat bijna alle vis die wij hier in Nederland kopen, die is bevroren geweest.
Ja.
Ook wat jij bij de visboer koopt, is de scholletjes en de tongetjes zijn bevroren geweest.
Ja, het zijn grote boten die lang op zee zijn.
Die zijn een week onderweg en die gooien de boel gewoon, die gooien de boel in de vriezer.
Ja.
En dat zijn andere vriezers dan wij thuis hebben, maar
die
bijna.
Gaan sneller, hè?
Ja, die gaan veel sneller en heb je dus geen kristalvorming, maar bijna. Want de vis, de dagboten en de boten met, of de laatste trek, dus dat is zeg maar de het vissen wat ze doen voordat ze de haven ingaan, dat gaat bijna allemaal naar de horeca.
Oh ja, echt waar.
Ja, dus de vis die jij koopt bij de visboer is in 90% van de gevallen bevroren geweest. En dan zeg ik dus, waarom koop je ze dan niet gewoon zelf bevroren? Moet je wel natuurlijk op het MSC en het ASC keurmerk.
Ja, want dat is wel belangrijk.
Ja, dus ik koop in de supermarkt best veel vis in de supermarkt, maar altijd gewoon uit de diepvries. En dat is dus een beperkte keus.
Nu je het zegt, hè, over die visstallen. Wat ik altijd heel erg opvallend vind, is dat de lampen zijn altijd van een bepaalde kleur.
Ja.
Dat is wat rooier, zodat het er mooier uitziet. En je ziet ook wel eens dat ze dan zo'n bordje omtikken. En dan, want ik herken wel wat jij zei, zo'n bordje omtikken en dan ineens een duurder ding, dure prijsvraag.
Ja, of dat ze je voor de kleine tongetjes de grote prijs rekenen. Er zijn allemaal trucs. En er zijn, dat is gewoon een kwestie van vertrouwen. En vis is dus, de vis wordt duur betaald.
Ja. Dus dat was preppen en plannen.
Ja.
Nou, nu komen we bij inkopen.
Ja.
Aanbiedingen hebben we al behandeld. En ook wat daar belangrijk in is. Maar niet alles is in de aanbieding. Heb je andere inkooptips?
Ja, kijk, de belangrijkste is natuurlijk, als ik kijk naar mijn groente, heb jij een idee welk deel van jouw boodschap je aan groente uitgeeft? Dat weet ik namelijk ook.
Nee, ik heb er geen flauw idee.
Af en toe heb ik dat uitgerekend. Bij mij gaat ongeveer 2/3 van mijn budget gaat naar groente.
Ja, dat zal bij mij niet
groente
zijn.
Groente en fruit.
Ja.
Misschien
wel eigenlijk.
Ja, dat gaat hard hoor.
Ja.
En zeker als je weinig vlees eet, dan koop je toch veel goede.
Ja.
En daar is het makkelijk op besparen. Dat is waarom ik op een gegeven moment bij de Lidl ben uitgekomen. Omdat ik de prijzen daar gewoon echt scherper vond dan bij de Albert Heijn.
Nou, dat is echt waar. Want dat merk ik dus nu ook. Wij doen dat nu een half jaar structureel.
Ja.
Ook in de week. En dan doe ik eigenlijk als eerste naar de Lidl. Omdat ik ook zo snel mogelijk weer weg wil zijn. Ik vind dat dat wel een
rotwinkel. Rotmensen.
Nou, dat niet. Rotkassa's. Maar het is gewoon... Ja. Nou ja, dan ben ik enorm snop nu. Maar goed. Maar dan als alles wat ik daar niet heb kunnen kopen, koop ik dan bij andere supermarkten. Ja. Maar dan is altijd, het is denk ik de helft van wat ik normaal zou uitgeven.
Ja, ja, dat is het gat wordt kleiner, het gat was groter, maar het gat wordt. Maar inderdaad, dus groente en fruit is een belangrijke pond.
En zijn goed daar, hè? Dat moet je echt.
Ja, groente en fruit zijn goed. Maar even terug naar wat je dus anders kan doen dan naar Lidl gaan, want nu wordt een soort van Lidl fanboy ding. Dat is. We hebben ook nog de Jumbo, die doen het ook eigenlijk heel
aardig.
Ja, zeker.
Dat is mijn vrouw enorme fan.
Ja, ik vind de Jumbo ook echt goed. Maar de eerste truc is koop in het seizoen.
Ja.
Heel simpel. Koop gewoon de dingen op het moment dat ze hier in Nederland worden verbouwd. Want dat is A, duurzamer. B, is het betaalbaarder. Verder, alles wat gesneden, gewassen, bereid of portion packs is duur.
Moet je niet doen, hè?
Gewoon niet doen.
Ja.
Boerenkool, ik zat laatst ook weer te kijken. Als je boerenkool rauw koopt in stronken, dan kost het 80 cent per kilo. Als je het gesneden koopt, kost het 1,50.
Ja.
Voor een pond, dus 3 euro. Dit is gewoon factor 4.
Jezus, ja.
En dat is allemaal dus... en verder, ja, wat wij natuurlijk ook veel doen. Ik koop veel dingen bij de toko of bij de Turk. Een Turkse groenteboer, moet ik wel zeggen.
Ja, die is ook bij dezelfde veilingen zijn groente inkoop. Maar het zijn vaak wat rijper, vind ik altijd wel. Ja. En veel keus. Dus ja,
ja, en wat zij natuurlijk doen, is zij kopen op de spotmarkt. Hè? Want Albert Heijn heeft natuurlijk langlopende overeenkomsten. Ja, en die doen ook met langlopende overeenkomsten met hun leveranciers. Zij kopen de partijen die over zijn. Dat maakt het soms ook een beetje dodgy. Want daar kan dus ook wel eens een partij doorheen glippen met te veel bestrijdingsmiddelen en zo. Dus dat is wel iets wat je in je achterhoofd moet houden. Dat geldt zeker voor zacht fruit. Is dat wel, moet je ook wel weten waar je op kan vertrouwen. Maar bij de toko, wat een heel goed voorbeeld is, bijvoorbeeld currypasta. Als je currypasta bij de Albert Heijn koopt, dan koop je dat in zo'n klein potje van Patax. Die hebben een speciale lijn voor Albert Heijn of voor de gewone supermarkt. Een klein potje kost 2,5 euro. Voor datzelfde geld koop je bij, voor 1,99 koop je bij de toko een pot die 2,5 keer zo groot is. Zelfde currypasta.
Ja, ik heb hetzelfde met rijst. Ik vind het heel lekker om bij Japanse gerechten Japanse rijst te maken. Nou, dat is in de supermarkt sushi rijst in een klein rood pakje.
Ja.
Peperduur.
Ja.
En ik heb laatste keer zitten vergelijken. Je hebt de meeste Japanse rijst in Europa wordt in Italië verbouwd. Ja. In de Po-vlakte, waar ook de risotto rijst wordt gemaakt. Redelijk vergelijkbare rijst. En ik heb op een gegeven moment een zak van 10 kilo gekocht. En ik heb gekeken, wat kost dat nou per kilo?
Ja.
En vergeleken met de Albert Heijn app opengemaakt, op mijn knieën in de toko, mijn leesbril. Maar toen kwam ik dus wel achter dat het gewoon net zoveel is als echt de goedkoopste rijst die je in de supermarkt kan kopen.
Ja.
Dus daar heb ik gewoon een grote zak in de kelder staan van de kilo. En dat, die vul ik aan.
Ja.
Werkt perfect.
Ja. Nou ja, maar en daarbij, wat daarbij dus speelt, is dat je gewoon de prijzen moet kennen en vergelijken.
Ja, maar hoe doe ik dat? Want dat vind ik dan wel interessant. Jij hebt dat in je hoofd zitten.
Ja.
Een luisteraar, wat voor tips kan je een luisteraar geven om die prijzen een beetje daar weer meer grip op te krijgen?
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon ervaring. Kijk, je kan het gaan lopen opnoteren. Maar ik doe altijd twee dingen. Ik kijk inderdaad altijd op het schap wat de prijs, wat de kiloprijs is.
Ja, dat doe ik ook. Dus dat je dus, zeker bijvoorbeeld met pindakaas. Dus heel, heel, heel weird. Een grote pot pindakaas is per kilo goedkoper dan een kleinere pot pindakaas.
Goedkoper of duurder?
Goedkoper.
Ja, per kilo.
Maar in andere gevallen is het precies andersom.
Ja. Ja, dus want ik heb het wel eens met diksap of zo gehad. Toen ik te kijken, dacht ik, hé, hoe kan dat nou? En dan komt het ook omdat de een is 4,99 en de andere is 6,99. Maar als je gaat omrekenen, dan blijkt het per liter gewoon goed. Dan blijkt de kleine fles goedkoper te zijn.
Dan moet je eens een keer anchovies vergelijken per kilo. Dan val je ook van je stoel.
Ja, maar de beste manier op daar is natuurlijk gewoon vergelijken en onthouden.
Ja.
En inderdaad, mijn richtlijn is wel over het algemeen. Zijn dingen bij de Lidl goedkoper dan bij de Albert Heijn. Er zijn een paar uitzonderingen op, want Lidl begint nu ook met het introduceren van merkproducten. En ik zag bijvoorbeeld bij kattenvoer dat gewoon duurder is dan bij de Albert Heijn.
Ja. Oké, dus dat is gewoon een kwestie van veel doen en een beetje bijhouden en af en toe eens even uitrekenen.
Precies, ja.
Oké. En wat zijn nou producten die heel erg in prijs wisselen afhankelijk van de seizoenen, die seizoengevoelig zijn?
Nou ja, sowieso fruit natuurlijk. Bekendste voorbeeld is zacht fruit, aardbeien, frambozen, dat soort dingen. Die zijn gewoon op het moment dat ze in het seizoen zijn veel lekkerder, veel betaalbaarder. Maar ook bijvoorbeeld appels.
Ja.
Appels hebben ook echt een seizoen. Appels zijn natuurlijk een najaarsfruit. En aan het begin van het seizoen, zeg maar in september, oktober, heb je Nederlandse Elstar en Jona Golds. En die worden vervolgens in de koelhuizen gelegd. En dan zie je dat vanaf september, oktober beginnen die prijzen te klimmen.
Ja.
En dan ergens in januari, februari komt het fruit uit Chili en Nieuw-Zeeland wordt goedkoper. Dat is een groot verschil. En wat ook echt een groot verschil maakt, zijn mediterrane groenten. Paprika's, courgettes, aubergines. Dat scheelt ook veel.
Ook als ze van de kassen komen.
Ook als ze van de kassen komen, want die kassen moeten natuurlijk wel warm worden gestuurd. Je kan echt, je kan de gemiddelde temperatuur en de prijs van de aubergine, die kan je echt, die
serieus?
Ja, dat kan je, daar kan je kan er donder op zetten.
Oh,
als het koud is geweest, schieten die prijzen omhoog.
Ja.
En wat ik dus doe, is ik koop die op momenten goedkoop zijn. En dan rooster ik en dan vries ik ze in. Dus dan koop ik, 10 paprika's en die rooster ik. En die haal ik uit elkaar, die leg ik los neer in een blaadje, vries ik in, doe ik in een Ziploc bag. Dan heb ik grootste paprika achter de hand.
En wat maak je daarmee dan?
Nou,
met die ingevroren groenten?
Ja, wat ik daarmee doe is verschillende dingen. Ik gebruik ze bijvoorbeeld voor een couscous met gegrilde groenten. Of als een topping voor de pizza. Of voor een wrap met hummus en gegrilde groenten. Of, en dat is een van de favorieten hier in huis, voor een melanzane parmigiano.
En dat is?
Dat is aubergine, met tomatensaus en parmezaanse kaas.
Ja, ja.
Daar zal ik zo... waarom het daar echt voor uitmaakt, omdat daar gaan dus... Bij ons hier in huis gaan daar meestal 4, 5, 6 aubergines in. Nou ja, soms zijn die 29 cent per stuk als ze in de aanbieding zijn. Als het koud is geweest, zijn ze 1,49. Nou ja, dat is dus het verschil of dat je er 1,80 aan aubergines in steekt... of dat er 9 euro in gaat zitten.
Ja, dat is echt een groot verschil, hè?
Ja, dat is echt een groot verschil.
Ja.
En dus ik koop ze op het moment dat ze goedkoop zijn... en dan rooster ik ze en dan vries ik ze in.
Want je moet ook niet alleen maar naar het prijsverschil kijken... want dat is dan vaak heel een klein verschil... en denk je, wat maakt het uit?
Ja.
Maar als je het vertaalt naar de hoeveelheid die je koopt... om gerechten te maken en om meerdere keren van dezelfde groente gerechten te maken, dan gaat er ineens een groot verschil uit.
Ja, en wat je moet denken natuurlijk ook, is je moet denken in procenten en niet in centen. Want Het is heel verleidelijk om te denken, 18 cent hier, 5 cent daar.
Exact.
Maar het is wel soms 30-40% van de totale prijs. Dus je moet echt jezelf dwingen in die percentages te denken.
Ja, want dat vind ik het moeilijk, hè? Want inderdaad, wat je zelf zegt, het verschil is zo klein dat je wat maakt het uit.
Ja.
Maar dan als je afrekent en je vergelijkt die met de vorige week, dan maakt het dus wel heel erg
ja,
uit.
Ja, want je hebt 40 items uit de groente- en fruitsectie.
Precies.
En als die allemaal 30 cent duurder zijn, heb je dus gewoon 12 euro meer uitgegeven. Dus ik zal het recept van de parmigiana en melanzane zal ik trouwens op de site zetten.
En welk recept ga je op de site zetten dan?
Ja, dit is ook weer zo'n recept waar er heel veel varianten van zijn.
Ja, want wij maken het dus, want nu je uitlegt wat het is... Ik moet altijd heel goed aan die naam denken. Wat is het nou?
Ja.
Wij maken het ook heel vaak.
Ja.
Mijn vrouw maakt het heel vaak. En die gebruikt er dan scamorza bij. Dus gerookte
mozzarella. Ja.
Het zal wel duurder zijn, denk ik.
Zeker duurder. Is wel heel lekker overigens. Nee, ik gebruik het recept van Claudia Dame. Food from Cloud Nine. Die noemen we wel vaker. Want wat zij doet is, zij roostert de aubergine in de oven. In plaats van dat ze in het vet bakt.
Ja, ja,
en daardoor wordt het iets minder vetgerecht.
Ja.
En bovendien, en dat is ook gewoon praktisch, ik vind het makkelijker om in 2 of 3 batches aubergines in de oven te gooien. Dan
het gaat wel sneller, hè?
Ja, en frituurpan tevoorschijn halen en spetteren en gezeik.
Ja, wij gebruiken zo'n tosti. Zo'n tosti rooster. Ja? Zeg je met wat je de. Ja. Hoe heet dat nou?
Contactgril.
Ja, precies dat. Ja. En dan kwasten ze in met een beetje olijfolie en wat knoflook en kruiden. Maar daar moet je wel bij blijven staan. Maar dat wordt ook wel lekker. Nou, dit klinkt allemaal heel erg een beetje zoals wat jij prettig vindt. Orde, regelmaat.
Ja.
Je weet wat je kan verwachten.
Planmatig, schema's, Excel sheets,
platen.
Processen.
Maar ja, daar zaten ze dus best wel op gespannen voet met last minute improviseren, wat je in het begin al over had.
Ja.
Want wat bedoel je daar dan mee? Want hoe kan je daar dan veel geld mee besparen?
Ja, kijk, op zich is dat de meest aantrekkelijke methode, culinair gezien en creatief.
Improviseren.
Ja. Ja. Want wat je dan doet, is dan pak je de aanbiedingen van de markt. Want dan zie je dat, dan loop je om 4 uur over de markt. En dan blijkt dat de oesterzwammen in de aanbieding zijn. En dan pak je voor 99 cent een kilo oesterzwammen mee. Of dat die groene asperges die je normaal niet zou kopen, dat die nu ineens 3 bossen voor 1 euro zijn. Dus dan daar heb je natuurlijk voordeel aan.
Ja, maar dan moet je gaan bedenken wat je daarmee maakt.
Ja, en overigens hoef je daarvoor niet naar de markt. Want je kan ook bij de supermarkten die 35% producten pakken van jou. Dat is natuurlijk ook alweer een slok op een borrel. Of wat je natuurlijk ook heel veel hebt, is de verspilmanietjes. Zowel de grote supermarkten hebben inmiddels allemaal wel van die bakken.
Ja.
Van die producten die net uit de datum zijn gelopen.
En Jumbo is daar heel actief mee.
Jumbo is daar heel actief mee. De Lidl heeft ook bakken liggen. Albert Heijn hebben bakken liggen. En dat is gewoon producten die je vaak voor een kwartje of gratis mee kan nemen. Maar dat betekent wel dat je dus vervolgens on the fly moet kunnen besluiten wat je daarmee gaat maken.
Ja.
En ik heb daar vandaag even met Francesca Kook over gebeld. Want die
ja,
is
zo dan?
Nou, Francesca was heel planmatig. Tot 2, 3 maanden geleden. Zij is, voor de mensen die haar niet kennen, zij is een blogger die ook redelijk wat op televisie kookt. En op Instagram heel veel te zien is.
Ik heb het laatst zitten kijken, die filmpjes. Doet ze zo goed.
Ja, ze is hartstikke goed. Ja, ja vind ik ook. En dat tekent haar ook, want ik zei dus dat we hiermee bezig waren. Ze zei, bel maar even, dan leg ik even uit hoe het is gegaan.
Is dat,
ja, vind ik hartstikke goed.
En, wat zei ze?
Nou, zij zei, ja, het kan, maar je moet het wel kunnen. Het is eigenlijk, de analogie waar we op kwamen is met als muziek. Kijk, het makkelijke is natuurlijk plannen. Daarmee heb je de tijd, kan je het opzoeken. Als je moet improviseren, moet je on the fly wat kunnen verzinnen. En moet je dus voldoende repertoire hebben, voldoende kennis van smaken, voldoende technieken, voldoende basisvoorraad om met 3 verrassingsingrediënten iets lekkers te maken.
Ja, je moet veel dingen, verschillende versies qua recepten gekookt hebben. Zodat je denkt, ik kan oosterswam, kan ik zo doen, kan ik dat mee doen?
Exact.
Kan ik roosteren, kan ik dit? En dan kan ik dan, ja,
zodat als je koolrabi krijgt, dat je niet maar één recept hebt.
Wat zou je dan, koolrabi is een aanbieding?
Nou ja, kijk, koolrabi of...
Lekker trouwens.
Ja, koolrabi, ik zou dat ofwel roosteren.
Ja?
Of ik zou er een puree, een stamppot, ik zou er een stamppot mee maken.
Samen met aardappels.
Ja,
wat ook heel lekker aardappels. Is heel dun snijden en een soort carpaccio-achtig van maken. Want het is een heel frisse crunchy groente waar je wat een vinaigrette overheen kan doen. Met wat walnoten en andere dingen. Ja. Is ook heel lekker daarbij.
Exact. Dus
poffen kan je ook nog.
Maar dit moet je dus wel allemaal kunnen.
Ja, precies.
En je moet ook de spullen in huis hebben om dat te doen. Je moet die walnoten ook in huis hebben liggen.
Ja, en de mandoline.
Dus, dat improviseren is heel aantrekkelijk. Ja. Maar het is wel voor gevorderden. Het vraagt improvisatietalent. Het vraagt een grote ijzeren voorraad. Dingen die je op voorraad hebt. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk het beste als je dagelijks boodschappen doet. Wat Francesca overigens doet, is die krijgt elke week de biobox binnen. Dus je krijgt zo'n abonnementsbox met groente en fruit binnen.
En dan moet je ook een beetje...
Dan moet je ook kunnen improviseren.
Ja, dagelijks boodschappen, dat probeer ik zo min mogelijk te vermijden. Zeker nu ook met COVID probeer ik het echt te doen. Maar ik heb er ook echt een hekel aan om elke dag naar de supermarkt te gaan.
Ja, nee, maar dat is dus... Ik bedoel, je levert hier dan dus... op die efficiëntie lever je in. En het is wel goedkoop. En het is ook gevarieerd en waarschijnlijk zelfs verrassender. Want je kan natuurlijk ook meer rekening houden met waar je zin in hebt.
Absoluut.
Want dat is wel het bezwaar van week vooruit plannen. Dat niet iedereen weet al zeker dat ze zin hebben om volgende week donderdag buff bourguignon te eten.
Dat zijn heel erg de praktische dingen. Ja. Hè? Dus hoe je dingen aanpakt, hoe je wel of niet improviseert. Of je, maar hoe kan je nou, want we begonnen ook met bijvoorbeeld minder vlees eten of andere dingen.
Ja.
Je hebt ook wat minder ruimte om gerechten echt super smaakvol te maken. Hè? Je moet echt al wat hacks gaan toepassen om eten wat niet te duur is om te maken, maar toch heel interessant om te eten. Hoe zou je dat aanpakken?
Nou, ik heb daar een aantal trucs voor die ik gebruik. De eerste is restgebruik. Dus dat is gebruiken van restjes van producten. Tweede is dingen zelf maken.
Ja.
En het laatste is smaak maximaliseren van vlakke producten.
En restgebruik, wat geef eens een voorbeeld?
Ja, nou, bijvoorbeeld, als ik kip eet. We eten nogal eens kip, sinds het kippenovertje.
Ik heb er zin in.
Nee, maar...
Oh, kijk, mensen, ik ben echt zo blij ermee.
Ik koop dan een hele kip. Een hele kip is voordelig. Hele kip kost...
Goedkoper, hè, ook
dan. Ja, 10, 12 euro kost een hele kip. Ja.
Het klinkt dus duurder.
Ja, maar daar kan je 3 keer van eten.
Precies.
Ja. Want je kan er een keer gebraden kip van eten. Je kan er een keer bouillon van trekken en er een soep mee maken.
Ja.
En je kan de restjes die nog aan het karkas zitten, kan je uitpluizen en bijvoorbeeld in de taco's doen.
Ja, of de pindasoep van Francesca.
Of in de pindasoep.
Die had ik laatst gedaan.
Exact. Dus dan heb je 1 kip en daar eet je 3 keer van.
Ja.
Maar dan moet je dus wel een hele kip kopen. Dan moet je dus ook in je planning de rekening mee hebben dat je 3 keer dat gaat eten. Je moet ruimte hebben in je koelkast om het weg te zetten.
En in je vriezer, als je het even wil bewaren.
Precies. Dus dat is restgebruik.
En een hele goede kip kopen, dat is nog best een uitdaging, heb ik gemerkt. En wij wonen in Amsterdam.
Ja.
En dan zijn er best wel wat plekken. Maar dat is wel de moeite waard om een beetje onderzoek naar te doen.
Ja.
Of je ze online kan bestellen of boerderij in de buurt hebt.
Grote supermarkten hebben tegenwoordig ook goede kip.
Toch wel?
Ja, zwartpootkip en die Franse, wat is het, Le Bon Rouge kip.
Ja, ik kon het laatst niet vinden, maar...
maar ze verstoppen het ook een beetje. Veel mensen vinden het natuurlijk toch ingewikkeld, zo'n heel beest.
Ja, en wat dus in de aflevering over gebraden kip blijkt helemaal niet ingewikkeld is.
Het is helemaal niet ingewikkeld, het is voordeliger, het is lekkerder, het is beter voor de beesten.
Oké, maar dat is niet alleen dingen die je koopt.
Nee.
Wat doe je dan met dingen... Qua bereiden, je zei net, ik sta na het eten, heb ik nog tijd over, doe ik wat anders. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Hoe je dat dus kan, dat die smaak kan verbeteren of dingen?
Ja, ik denk dat ik 2 voorbeelden kan geven. Het ene is, als ik met een bepaalde bereidingswijze bezig ben, met de oven of bijvoorbeeld met de frituur, dan prep ik meteen ook al vooruit. Frituur is denk ik het beste voorbeeld. Ik vind bloemkool heel lekker als het gefrituurd is.
Ja, dat is heerlijk. Hè?
Hartstikke lekker. Maar ik ga voor een bloemkoolfrituur niet speciaal een frituur opzetten.
Nee.
Dus wat ik doe is, als ik frietjes frituur of als ik vis frituur, dan doe ik daarna, pak ik meteen even een half bloemkooltje mee.
Dat is slim zeg.
En die gaan de koelkast in en die gaat dan ook, nou ja, in een, door een couscous of als een bijgerecht of als een, ik bedoel, als een lunch of met hummus als een, als zeg maar een tweede gerecht in je bereiding. Dus ik pak ook in voor bereidingswijze, maak ik dan zeg maar gebruik van het feit dat ik het heb uitgezet. En ook van ingrediënten. Als ik de schillen en de kontjes van de uien, wortels en selderij, zelfs van gember, nou, dat doe jij ook volgens mij.
Ja, dat doen wij ook. Ja,
ja, die gaan in een diepvrieszak, in een Ziploc bag. En daar trek ik bouillon van.
Ja, want je hebt het, wij zijn er ooit mee begonnen, omdat de Karin kookt. Ik weet niet of je haar kent.
Ja.
Die gaf het ook als een tip. Net zoals je bijvoorbeeld gember hebt die een beetje begint uit te drogen. Kan je het beste kan je die gewoon met een microplane tot een pasta maken.
Ja.
Die kan je in een bakje doen waar je ijsklontjes eventueel in doet. En dan kan je dus die invriezen.
Ja.
En als je een keer gember nodig hebt en dan ontdooi je ze, zijn super. En dat werkt heel goed.
Ja,
en sowieso precies. Bouillon invriezen in ijsklontjes of in kleinere dingen werkt ook heel goed. Het goed portioneren van dingen die je in de vriezer doet, gooi je ook niks weg. Dat werkt ook echt super goed. Ja, en wij hebben bijvoorbeeld heel erg veel kruiden op het balkon staan. Mm-hmm. Ik koop bijna, ja, koriander is moeilijk, zeker in deze tijd. Om het te, maar dat hebben wij in de zomer best wel staan. Maar alle harde kruiden, die koop ik nooit.
Wij ook niet. En dragon, laurier, dille, kan je allemaal zo in de tuin zetten.
Ja, maar dan moet je wel, wat wel, als je dat wil gaan doen, dan moet je dus niet de bakjes kopen in de supermarkt. Want die zijn een soort van krachtvoer, zijn die naar boven
gevoegd.
Ja, je moet echt even naar het tuincentrum gaan als het weer open is of online bestellen. En daar echt even goed vragen, wat ook biologisch goed is. En dan blijft het ook veel langer goed.
Ja.
Want anders dan is het binnen een week, twee weken, kan je het
is
weer
kapot.
Kan je kapot kan je het
klopt,
weer
ja.
Ja, en een ander ding is, dat zakje met al die snijsels van groenten, maken wij regelmatig een bouillon.
Ja.
En zoals dit weekend hebben we weer, bij de slager, je vraagt of ze botten over hebben. Bewust over hebben wat ze weggooien. Soms moet je daar een symbolisch bedrag voor betalen.
Ja.
En dan hebben we nu een perfecte bouillon klaarstaan. Dat is ook, met vis werkt het ook heel goed.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En, maar dat, bedoel, dat soort dingen zelf maken, daar weet je natuurlijk alles van. Vooral brood. Heb je enig idee wat het kost om brood te bakken?
Ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik heb het ook een keer helemaal zitten uitrekenen.
Ja.
Denk ik in de eerste lockdown, dat ik heel vaak brood pakte. En dacht ik, ja, wat is het? Is het nou interessant om het ook te verkopen bijvoorbeeld?
Ja.
Dat is meer een soort van gedachte-experiment. Ik was niet echt van plan om het echt te gaan doen. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het nog best wel niet zo heel veel was. Maar
nee, nou wat ik heb het even uitgerekend hiervoor. Als ik een brood maak van een kilo, zit er bij mij over 700 gram meel in.
Uitgerekend.
Natuurlijk.
Zo ken ik je weer, Jeroen.
Dus dat kost 1,26 aan bloem. Maar wat mij tegenviel is hoeveel stroom erin gaat zitten. Want er gaat toch 2,5 kilowatt stroom in zitten. En dat is bijna 60 cent.
Dat heb je serieus helemaal zitten uitrekenen?
Nou ja, dat is heel simpel. Je weet hoe lang die oven aanstaat. Je weet hoeveel vermogen je overtrekt. Je kan gewoon opzoeken op online wat een kilowattuur kost. En dan weet je dus wat dat kost.
Dat is best veel inderdaad.
Maar dat betekent dus dat een zelfgebakken brood kost ongeveer 1,90.
Zuurdesembrood, hè?
Ja. Ja, en dat is ongeveer even duur als een supermarktbrood.
Ja.
Je hebt goedkopere broden, maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk een kwaliteitsbrood. En als je het vergelijkt met een kwaliteitsbrood van een goede bakker, van een deze bakker, ja, dan is het 4-5 keer goedkoper.
Absoluut, want als je het, je hebt ook, dat heb ik wel gedaan, dat weet ik nog wel. Als je gewoon kijkt naar echt zuurdesembakkers, in Amsterdam heb je er een paar.
Ja.
Nou, dan betaal je gewoon €7 voor een brood.
Ja.
Dat was nog best wel te doen.
Ja, maar dan begrijp je dus ook waarom dat is.
Ja,
ja, ja.
Goed geld verdienen. Nou, je ontkomt er bijna niet aan, hè?
Nee.
Hoeveel het werkt.
Maar eigenlijk, vanuit financieel perspectief, loont zelf broodbakken dus niet.
Nee.
Maar het is wel veel lekkerder.
En wat loont dan wel?
Dingen die sowieso loont, is bijvoorbeeld kruidenmixen. Taco mix en al dat soort dingen.
Maak ik zelf, ja.
Ja, maar dat weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om een zakje taco mix mee te pakken. Maar ja, het kost toch, wat is het, 1,30. En er zit echt maar voor 6 cent ingrediënten in. Dus kruidenmix loont. En wat bij ons ook altijd loopt, is appeltaart zelf bakken.
Zeker, want jij hebt ook een appelboom. Wij hebben zo'n een boom die we leasen. Dus onze appels beginnen nu helemaal te verschrompelen. Dus nu kan je er lekker appeltaart mee maken. Ja,
precies. En wat waar ik laatst heel veel mee bezig ben, heb ik je vanochtend ook even laten zien, is bonen.
Ah ja.
Ik koop tegenwoordig gedroogde bonen en die week ik en dan kook ik ze. En ik vroeg me af, want dat is ook weer zoiets, bonen in blik zijn niet zo duur, hè? Blikje kikkerten is €1, €1,20, zoiets.
Nee.
Ja, maar het is toch 5 keer duurder dan gedroogd.
Dat is echt veel, hè?
Dat is echt veel, ja. Ja. Dus dat loont wel en het wordt ook lekkerder.
En wat ik al zo, wat ik altijd zo sneaky vind, die blikken worden volgens mij steeds kleiner, heb ik het idee.
Dat zou
vroeger
heel
was
goed kunnen.
Het eerst 500 gram, ja. Nu is het 400 gram. Ja. En als je het ook, ik bedoel, gewoon even zeeft, ik spoel meestal die bonen af,
ja.
Dan blijft er veel minder gewicht over.
Ja,
dat is echt,
ja maar dat precies, want die berekening van 4 of 5 keer duurder is ook uitlekgewicht.
Ja, ja.
Want
ja.
Dat is wel ook verneukeratief bij bonen. Daar staat namelijk op het schap staat het gewicht in het vocht. Maar ja, je gooit toch vaak 40% weg of zo.
Nou, het is lekkerder om het even te spoelen, want er zit best wel soms een zure smaak aan, aan zitten.
Dat kan eraan zitten. Ja. Ja.
Andere dingen?
Ja, nou ja, mijn favoriet is frambozenjam. Ik heb wel eens in de ontbijtaflevering verteld over hoe graag ik frambozenjam maak. Die maak ik zelf van diepvriesframbozen.
Oh, diepvriesframbozen?
Ja, van diepvriesframbozen.
Ja, dat kan je natuurlijk ook, ja.
Ja, maar dat is, er is geen enkele reden om dat van verse frambozen te doen.
Behalve als je er superveel hebt.
Ja, maar dan nog doet ze liever in een taart of zo. Ja. Wij hebben frambozen in de tuin staan, maar die gaan eigenlijk bijna niet de jam in. Frambozenjam, dat scheelt echt ook een hoop. Granola zelf maken.
Ja, dat scheelt heel veel. Ja. Daar ben ik ook al achter. En het is ook veel lekkerder. Ja. En dan kan je ook een beetje bijvoorbeeld spelen met zout. Als je minder zout wil eten. Of met suiker of met vet of dat soort dingen. Dat,
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wat dat betreft zie je al als het... Dat er zoveel varianten en ook hele hippe varianten in de supermarkt staan, is natuurlijk al een teken dat het een high margin product is.
Ja, precies, ja.
Zo kan je er ook naar kijken. Hè?
Ja.
En dan nog een mayo zelf maken.
Ja, doe je nog steeds?
Nee, doe ik niet.
Nee, ik ook niet meer.
Want de potten die de Albert Heijn heeft, die vind ik heel prettig.
Ja.
Dus ik koop.
Dat is een mooi verhaal.
Ja, ik koop eigenlijk. Nou, ik heb dus op een gegeven moment ben ik zelf begonnen met. Dacht ik, ga ik zelf mayo maken. Toen ging ik. Maar ik gebruikte die potten van de ambachtelijke mayonaise van de Albert Heijn ook altijd.
Ja, die zijn groot.
Zijn hele fijne wekpotten.
Lekkere mayonaise, een beetje zuurig.
Dus toen dacht ik, ik ga eens kijken wat die potten kosten. En toen kwam ik achter dat als je die potten loskoopt, dat een pot, weet ik wat, €2,5 kost. En een pot, of €3 kost. En een pot met mayonaise kost €4.
Ja,
ja, dat is voor mij dan snel bedacht.
Ja, en veel mayonaise. Hè? Het is niet een klein potje.
Nee, het is 400 gram of zoiets. Ik vind die heel lekker.
Ja, dat doen wij dus ook. Ja.
En wat ik overigens niet zelf doe, wat ik wel een keer heb gedaan, wat echt een slecht idee is, is tomatensaus zelf maken.
Hoezo dan?
Nou, het is ontzettend veel werk om het goed te krijgen. Je krijgt hem eigenlijk niet zo lekker als hij in pot of blik is.
Ja.
En het is gewoon duur. Zelfs als je goedkoop tomaten koopt, is het gewoon, tenzij je dus tomaten in de tuin hebt staan in grote hoeveelheden, dan is het de moeite waard. Maar het lukt mij gewoon niet om te concurreren met die tomaten die uit Zuid-Italië komen.
Ja, en ze zijn dus ook veel lekkerder, die tomaten. Hey, ze gaan rijp een pot in.
Ja.
En alles waarbij je tomaten in saus doet, hoe zou ik eigenlijk nooit verse tomaten gebruiken, maar altijd uit een blik.
Precies. Van de jam en de granola hebben we de recepten op de site staan. Wat je natuurlijk ook goed kan doen, is dingen zelf plukken. Vooral paddenstoelen gaat fantastisch. Kan jij nog even vertellen hoe je dat doet en wat dat oplevert?
Ja, dat maakt dus echt heel erg veel uit. Dat is ook zoiets wat je koopt wel als een zakje gedroogde eekhoornsbrood.
Ja.
En dan kan je uitrekenen hoeveel dat is. Ik heb dat een keer met mijn zoon uitgerekend. Die wilde kijken hoe die money kon maken.
Ja, monies.
Zijn ogen gingen echt open. Het is natuurlijk wel zo, als je paddenstoelen plukt, en dan moet je echt alleen maar doen als je weet hoe je het moet doen. Maar goed, misschien gaan we met de brigade in het najaar daar wat leuks mee organiseren.
Ja,
hè?
Ja.
Dus met z'n allen paddenstoelen plukken. Wat je doet, is je hebt twee dingen die je doet. Want je vindt er dan, je moet niet te veel plukken, vind ik. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar je kan het invriezen, direct. Ja. Zeker boleten blijven goed, maar je vriest ze dus zonder te bereiden in.
Mm-hmm.
Dan gooi je ze in een saus en ik droog ze.
Ja.
En ik droog ze dan op, uit mijn hoofd, 50 of 60 graden.
Ja.
Met de hete luchtoven oprekken, dun gesneden. En dan haal ik de oven openstaan. Ben je 2-3 uur ben je daarmee bezig. En bewaak ze in potten.
Ja.
En dat gaat heel erg fermenteren. Die smaak wordt veel sterker.
Ja.
Dus, en dan hou je wel minder over. Maar wat je overhoudt is intens van smaak. En perfect als smaakmaker om dingen toe te voegen. Dus dat werkt heel goed.
Ja, leuk. Dit kan je overigens ook doen met kastanjes of bramen. Of wilde bosbessen.
Ja, wilde bosbessen.
Ja, ja.
We waren laatst in de herfstvakantie in een bos aan het wandelen. Zat een oud mannetje met een krukje, met zijn tas, met fietstassen. En er was een soort van plek waar we waren bij de Veluwe. Ontzettend veel bosbessen. Zat heel rustig met zijn handschoentjes bosbessen te halen.
Ik deed dat met mijn vader ook altijd. Oh, die heeft tot hoge leeftijd zelf bosbessen geplukt.
Ja, leuk. Ja. Dat kan me goed voorstellen. Het is ook heel lekker zijn ze dan.
Veel lekkerder. Totaal iets anders, ja.
Nou, we hebben het eerder gehad over hacks.
Ja.
De smaak toevoegen. Ja. Dus kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, kijk. Het idee is natuurlijk om goedkope ingrediënten, zoals kool of knollen, veel smaak te geven.
Ja.
En dat kan je doen door ze te roosteren. Bijvoorbeeld met groenten of met bloemkool kan je dat doen.
Ja, wordt de smaak intenser. Hè?
Wordt de smaak intenser. Je kan dat doen door verse kruiden toe te voegen.
Ja.
Of je kan dat doen door umami toe te voegen, hè, de vijfde smaak. Met sojasaus, miso, kaas of gedroogde paddenstoelen die je net al noemde.
Ja, zeker.
We hebben een aantal recepten op de site staan waarin we dat doen. En waarin je eigenlijk van simpele dingen toch iets met heel veel smaak maakt.
Ja, zoals de umami-bomkom van Yvette van Boven.
Ja, precies.
En verschillende risotto's met paddenstoelen.
Ja.
En een gerecht van Janneke Vreugdeheel. Van een knolselderij die je een beetje bereidt alsof het een vlees is. Ja. Maar dat doe je dan, wat doe je dan ook weer bovenop?
Blauwe kaas.
Nee, dat was het, ja. Dat maakt de smaak dan.
Dat geeft de smaak, ja. En jij hebt natuurlijk je bekende miso claypot chicken.
Ja, dat is echt zo'n ontzettend tof gerecht. Voor de mensen die een rijstkoker hebben, staat het op de site. Er wordt ook veel van gekookt. Je gooit alles bij elkaar. En daar zit dus heel veel miso in.
Ja.
En ook wat sojasaus en Shaoxing wine. En dan komt dus een heel soort van warme, mooi gerecht uit met een sappige kip. Heerlijk. Een kip kan je ook vervangen voor van alles. Harde groenten, knollen en dat soort dingen. Heerlijk.
Alright, volgens mij moeten wij naar het vegetarisch repertoire.
Zeker. Wat heb jij gekozen daarvoor?
Ja, ik heb iets uitgezocht uit het boekje Paddenstoelen van Eva Postuma de Boer.
Ja?
Die maakt de keukenkastjes. Die heeft een recept in staan voor de beste veggie burgers ooit. Noemt ze die met enige bescheidenheid. nee, en dat is een slim recept. Want ik heb wel eerder veggie burger recepts gemaakt. En vaak zijn dat recepten op basis van bonen. En dat wordt toch vaak een soort van prut, soort van pasta.
Niet lekker eten.
Die,
is,
niet, die geen lekker mondgevoel heeft. En zij doet het met zoete aardappel, quinoa, courgette en kastanjechampignons. Oh, wow. En
quinoa kan heel lekker zijn, hè? Een soort crunch kan het hebben.
Exact, een soort bite. En hier en ook die geraspte courgette, die geeft nog een beetje structuur. Dus ik vond dat een heel slim en leuk recept. En het is goedkoper en minder processed dan de supermarkt dingen. Maar het heeft niet dat, wat je natuurlijk bij veel vegetarisch gerecht hebt, is dat het stoofpotten worden. Maar dit kan je gewoon lekker met aardappelpartjes en koolsla serveren.
Leuk.
Dan heb je een toprecept.
Nou, ga ik proberen.
Ja, zetten we op de site.
Dat was hem. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. De online productie van de show notes wordt gedaan door Karianne Dordewaard-Straathof, brigadelid nummer 1. Dat is een eer, die kan niemand anders meer krijgen. Je kan reacties sturen naar jonas@watschattenpodcast.com of jeroen@watschattenpodcast.com. Of je kan contact met ons opnemen via onze sociale kanalen zoals Instagram en dan stuur je ons een DM.
Ja, we geven elke aflevering vette dingen weg die we krijgen. Speciaal aan de leden van de brigade. En zoals we net al zeiden, daarvoor kan je je aanmelden op de website.
Elke twee weken op donderdag komt er een nieuwe aflevering online. Vanaf nu weer. We zijn weer uit onze winterpauze. En als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan krijg je een mail wanneer die live gaat. Maar daar gaan ook alle andere dingen die we organiseren voor brigadeleden en niet-brigadeleden staan erin. Dus doe dat.
Help ons door deze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad?
Ja, we hebben zeker wat leuke reacties gehad. Eentje van Molaan 27. Heerlijk voor het oor. 5 sterren, dankjewel. Mijn eerste recensie ooit. Toch kon ik het niet laten om jullie 5 sterren te geven. Want het is lekker om jullie zo relaxed en gepassioneerd over eten te horen praten. Dankjewel voor alle watertanden. Nou, dank jij wel voor de review.
Ja, en El Sterno zei, krijg er honger van. Jullie stemmen klinken elitair en bekakt. Daar moest ik even doorheen prikken, want volgens mij zien jullie het alles boven. Nou, je moest eens weten.
Ja, dat moet ik weten, ja.
De inhoud is geweldig, echte liefhebbers. Leuke verhalen, originele onderwerpen, ik ben een fan. Ga zo door. PS, probeer eens bubbeltea bij het Taiwanese Tea in Rotterdam. met roomkaas of met Yakult. Ik ben geen tiener, ook geen twintiger, maar ze zijn daar heerlijk.
Het is helemaal juist, Rijn. Als je nog een podcast wilt luisteren, hebben we zeker een tip voor je. En dat is de Kaaspodcast. Ik heb hem ook helemaal geluisterd. En ik heb ooit de kaas ook al gekocht. Echt een top en uitvinding. Dus luister, we gaan heel even naar hun trailer luisteren.
Mag ik even uitleggen wat een podcast is?
En of we dat kunnen. Ik ben Joppe Gelderloos.
En ik ben Lieven Heremans. We hebben samen jarenlang in een kaaswinkel en proeflokaal gewerkt. En daar zo vaak uitgelegd hoe je een kaasplank opbouwt, dat we nu hebben besloten om het maar eens op te nemen.
Vastleggen voor de eeuwigheid. Wij wijzen je de weg door de overdaad aan geuren, smaken, verhalen en ervaringen die op je ligt te wachten in de kaaswinkel of in het restaurant.
Dat doen we door elke aflevering met een andere culinair expert of kaasmaker een kaasplankje te proeven. En aan het einde van het eerste seizoen kan je zelfstandig een kaasplankje samenstellen.
En voor de kenners, de mensen die denken dat ze alles al weten, we gaan ook voor je op zoek naar de verhalen achter de smaken die je koelkast uitkomen druipen in de reportages die we maken bij verschillende boeren in het land.
Nou, ik wil altijd heel graag boer worden. Dat heeft niks met beslissingen of zo te maken. Dat is een drift die
dat
in
zit
je
erin,
zit of
ja.
zo. Ja, een oerdrift.
En als het lukt, maken we misschien zelf ook wel een kaas.
Ze zien er prachtig uit, maar de smaak is nog...
Kaas. Een podcast over kaas.
Voor mensen met een zekere zwakte voor zuivel.
Die meer willen weten over wat ze eten.
Eigenlijk zouden we dit moeten proeven en dan gewoon even 5 minuten ons bek moeten houden en dan pas erover praten. Want terwijl ik...
Tot de volgende keer.